Ja, dames en heren, we zijn terug. Welkom bij een gloednieuw seizoen van Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst in samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Motley. Ontzettend fijn, dankzij de ruimhartige steun van het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Prins Bernhard Cultuurfonds gaan we maar liefst 40 nieuwe afleveringen maken. Ja, dat wordt leuk. Je hoort ons elke week hier live op Amsterdam FM. En ook wel vanuit de studio, vanuit het mooie Vondel CS, midden in het Vondelpark in Amsterdam. Heb je dat gemist, dat luisterdeel, dan kun je terugluisteren op de site van Mr. Motley en natuurlijk je oude vertrouwde podcast. Maar behalve luisteren kun je ons ook weer zien, namelijk via een livestream op Facebook en naderhand via Motley en YouTube. En we verwelkomen onze nieuwe partner ArtTube. Dat is YouTube, maar dan met art. Het online videoplatform voor kunst en design, ArtTube.nl, dus ook daar zijn we te zien. En alsof dat allemaal nog niet mooi genoeg is, hebben we een nieuwe visuele toevoeging aan de uitzending. Er zit namelijk naast de kunstenaar die te gast is, nog een kunstenaar bij ons. En die maakt werk op basis van dat gesprek. En dit keer is dat Aafke Bouwman. Ze maakt fantastische illustraties. We zijn heel blij dat zij dit seizoen wil aftrappen met ons. En dat wordt een hele mooie visuele toevoeging. Zij gaat luisteren en kijkt wat er uit haar handen vloeit. En zoals altijd sluiten we af met een project dat op Voor de Kunst staat. Het crowdfundplatform voor de creatieve sector. Kortom, het wordt een heel groot feest. Welkom bij een nieuw seizoen.
Kunst is lang. Met Luc Heesen.
En mijn eerste gast, ja, die is Barbara Visser. Ze was de afgelopen jaar artistiek directeur van het documentaire festival ITVA. Voorzitter van de Academie van Kunsten geweest. Is docent en beeldend kunstenaar uiteraard. Bekroond met een hele lange waslijst aan prijzen. Zij gebruikt verschillende media, foto's, tekst, video's, installaties, performances. En wat die werken meestal gemeen hebben, is dat ze gaan over de onzekere verhouding tussen iets registreren en er een dramatisch werk van maken, het fictionaliseren. Maar ook over bijvoorbeeld de betekenis van het origineel en een kopie. En over hoe vorm wordt gegeven aan onze geschiedenis en ons geheugen. Klein voorbeeld om dit een beetje te illustreren. In 2015 maakte zij de film Manual 2, The Patient Artist. Op een groot scherm zie je dan vier van haar eerdere videowerken in een verder zwart decor. En tussen die fragmenten door beweegt een acteur die stukken voorleest uit het psychoanalytisch dossier over Barbara Visser. En zo komen we iets te weten over de kunstenaar zelf, of over de manier waarop de therapeuten naar haar kijken, of over de manier waarop de kunstenaar wil dat we naar haar kijken. Hoe dat precies zit, daar gaan we het straks over hebben. En momenteel legt ze het laatste hand aan een film over Who's Afraid of Red, Yellow and Blue van Barnard Newman. Het schilderij dat in 86 in het stedelijk heel zwaar beschadigd werd, vernietigd eigenlijk, met een verfroller en rode muurverf, op een achternamiddag tussen aanhalingstekens is gerestaureerd. Nou, je zou kunnen zeggen, het is toen opnieuw vernietigd. Wat doet dat met de betekenis van het werk? Daar gaan we het over hebben. Dus zomaar alvast twee thema's, een herhaling en kopie van Vissers eerdere werk en de vraag hoe identiteit en de waarde van kunst tot stand komt. Nou, dat is een hele mond vol. Barbara, welkom.
Ja, nou, ik zie het met angst en beven tegemoet.
Ja, hier gaan we het allemaal over hebben. Maar allereerst, jij was een jaar lang artistiek directeur van ITVA. Dat festival is nu achter de rug. Hoe voelt het om weer hoofdzakelijk kunstenaar te kunnen zijn?
Nou, ik ben nu nog met de afwikkeling bezig. Mm-hmm. En dan is het even kerststop, zeg maar. Dus ik ben nog niet helemaal fulltime kunstenaar, maar ik moest tussen de bedrijven door wel al even aan een postertje werken voor de film. Dus ik zit er wel een klein beetje in.
Ja, en hoe wordt die? Geef eens een sneak peek.
Op de radio even uitleggen hoe de poster eruit ziet.
Ja, we gaan helemaal over kunst praten.
Nou ja, het gekke is dat filmposters altijd staand formaat hebben, terwijl films liggend zijn. Die zijn altijd heel breed. En helemaal deze film hebben we gekozen voor een beeldformaat dat heet Letterbox. En dat is extra breed. Dus bij een soort cinemascoop breed. Omdat het de verhouding heeft van het schilderij waar de film over gaat. Who's Afraid of Red, Yellow and Blue.
Ja.
Maar voor dat affiche moest ik dus een staand beeld kiezen. En dat had ik niet. In ieder geval geen beeld wat ik goed genoeg vond. En toen heb ik gewoon een beeld wat ik fantastisch vond op zijn kant gezet. En toen had ik het ook.
Wauw. En wat doet dat dan met de betekenis van het werk? Als we meteen maar even die discussie induiken.
Nou, ik denk dat het op zijn kant zetten van een bestaand werk... dat is ook de artistieke praktijk. Ik denk dat heel veel hedendaagse kunstenaars ook refereren aan bestaand werk. En daar dan weer dat zelf opnemen in hun eigen werk. Zo'n verwijzing. En dat doe ik ook heel veel.
En dat zou je gelijk kunnen stellen aan het op zijn kant zetten van een werk eigenlijk?
Ja, of op een andere manier naar de geschiedenis kijken van een werk.
Ja, laten we daar eens even dieper induiken. Je legt dus nu de laatste hand aan die film, hè, over Who's Afraid of Red, Yellow and Blue van Bernard Newman. Een immens doek, misschien zie je hem voor je als je voor die tijd in het stedelijk bent geweest. Meters lang, heel groot vlak rood. Links een smal streepje blauw, rechts een nog veel kleiner streepje geel. En dat was het eigenlijk.
Ja,
heel imponerend.
Het is echt, als je nou een karikatuur bijna van de abstracte kunst, zoals mensen het voor zich zien.
Ja.
Ik heb ook filmpjes bekeken van bijvoorbeeld museumlessen. En ik ben er zelf ook met een groep kinderen naartoe gegaan. En dan vragen ze soms van waar kijk ik eigenlijk naar? Is het al uitgepakt? Weet je wel? Omdat de verwachting is toch dat er iets figuratiefs op staat of dat je iets herkent.
Ja.
En als ze dan weten dat dit het schilderij is, dan en je vraagt waar vind je het op lijken, ja, dan zeggen ze ja, een strandlaken of een dan is het moeilijk om er iets in te zien. Vaak willen kinderen er ook iets in zien.
Ja, nou ja, sterker nog, het roept gewoon agressie op bij heel veel mensen natuurlijk. In 86 is het vernield, hè, door een kunstenaar.
Ja, ja. Nou, het is 5 meter 45 bij 2 meter 44 hoog. Dus het is een enorm ding. En ja, je kan het wel letterlijk zien als een rode lap op een stier.
Yeah.
Ik denk dat de titel die de vorm heeft van een vraag ook wel een soort provocatie is.
Beetje uitdagend.
En ik herinner me, en dat is ook mijn fascinatie met het werk, dat ik als kind in het museum kwam de eerste keer en langs dat werk moest. En ook ontzettend gefrustreerd en boos was over... Ja, wat ik daar nou eigenlijk mee moest.
Dus snap jij dan, ga je zover dat je snapt waarom mensen dat willen aanvallen, dat ding?
Nou, ik snap wel dat mensen er veel moeite mee hebben. Ik denk dat iets fysiek stuk maken, dat is nog wel een enorme stap verder. Dus dat, zover zou ik zelf niet snel gaan. Maar het feit dat je je buitengesloten voelt door iets wat je niet begrijpt,
ja,
daar kan ik wel in komen, ja.
Is dat ook de reden dat je hier een film over wilde maken?
Nou, wel over onze omgang met kunst. En wat kunst eigenlijk moet zijn of moet doen. Dat is wel iets wat me als kunstenaar eigenlijk per definitie interesseert. Waarom maak je wat je maakt? En waarom maak je andere dingen niet? En waarom hangen sommige dingen er wel en andere dingen niet? En nou ja, ook de controverse die ontstond toen dat werk kapotgesneden was en later gerestaureerd werd en mensen zeiden de magie is weg. Dat vond ik eigenlijk het mooie gesprek wat je hebt over kunst. Namelijk, wat doet het met je en hoe komt dat?
Ja, want misschien heel even nog de geschiedenis van het werk schetsen. In 86 vernield.
Ja.
Toen is dat door de kunstenaar iemand aangewezen, een Amerikaanse restaurateur.
Nee, niet door de kunstenaar, door het museum.
Oké, maar de kunstenaar had vertrouwen in hem, toch?
De kunstenaar van het doek.
Bernard Newman, ja.
Nee, die leefde niet meer. Die leefde niet meer. Maar er was wel een briefje wat hij voor zijn dood had geschreven, waarin stond, mocht er ooit iets met mijn werk gebeuren, dan is deze man, deze Amerikaan, is degene die die mijn werk goed kent.
Ja.
En die is het ook geworden. En die heeft niet op een achternamiddag de roller gepakt, maar die is echt jaren bezig geweest met iets waar andere restauratoren hun vingers helemaal niet aan wilden branden. Want het was echt met enorme halen van een mes was het helemaal open gereten.
Mm-hmm.
En die heeft jarenlang echt monnikenwerk verricht om dat allemaal onzichtbaar weer aan elkaar te breien, als het ware. En toen dat klaar was, moest hij het retoucheren. En bij dat retoucheren is waarschijnlijk iets gebeurd waardoor hij dacht, nou ja, je blijft het gewoon zien. Er is gewoon niks aan te doen. Eén ding wat ik in de film heb ontdekt.
En dus nog heel even afmaken, ja, wat hij gedaan heeft. Hij is gewoon met de verfrollen eroverheen gegaan.
Uiteindelijk heeft hij er een dekkende laag op overheen gedaan, in één kleur, om het gewoon weer strak te trekken.
Ja.
Maar dat is in kringen van restauratoren is dat echt not done. Je kan niet aan delen komen die waar niks mee is. Dat is de afspraak. En de andere afspraak is dat je altijd zo werkt dat je het er ook weer af kan halen. En hij heeft een hele agressieve verf gebruikt die je er helemaal niet af kan halen. Dus dat is natuurlijk vrij extreem. Maar ik ontdekte wel bij het maken van die film, deed ik allerlei onderzoek en experimenten, waaronder dat ik een kopie liet maken door een jonge schilder, Renske van Enkevoort, een hele goede schilder. Die vroeg ik om een kopie te maken. En terwijl we daarnaar keken en daarmee bezig waren, ontdekte ik dat hij nooit het had kunnen retoucheren op een manier dat je het niet zou zien. Omdat olieverf in de tijd gewoon nog van kleur verandert. Dus als hij een perfecte retouche had gemaakt, dan was dat misschien op het moment van levering wel precies goed geweest. Maar dan was dat maanden daarna steeds meer gaan verkleuren. Dus dan zou je steeds meer gaan zien waar het probleem zat.
En jou interesseert de vraag, hoe doe je dit? Hoe retoucheer je dat zo? Of hoe restaureer je het zo dat het werk overeind blijft? Of is dat per definitie niet mogelijk?
Nou, een van de vragen die we in de film ook stellen met een groep studenten die restauratietechniek studeren, vooral vrouwen, ik weet niet waarom, maar het is een vrouwenberoep. Wat moet je nou doen als er zoiets gebeurt? Moet je zo'n doek laten zoals het is en zeggen, ja, dit is ook een hoofdstuk in het leven van het schilderij, het is kapot. Moet je het zo weer aan elkaar naaien dat je nog wel litteken ziet? Dat je zegt, nou ja, het is de geschiedenis. Of moet je inderdaad, zoals die Amerikaan deed, een soort plastische chirurgie toepassen waarbij er inderdaad niks meer van te zien is, maar de patiënt overleden is, bij wijze van spreken.
Ja.
Dat is, nou ja, welke dilemma's kom je tegen? En wat zegt dat gesprek over hoe we een kunstwerk zien? Ik vroeg me ook af, is het een conceptueel schilderij? Is het een idee wat is uitgevoerd en kan je eigenlijk makkelijk nog een schilderij maken wat er precies zo uitziet?
Mm-hmm.
Of is het, zoals mensen zeggen, een soort magisch rood, wat heel gelaagd is, wat heel diep is, waar je helemaal in kan verdwijnen. Wat nu een rode muur is geworden. Dus al die vragen worden behandeld.
Je bent er anderhalf jaar mee bezig geweest ongeveer. Hoe beantwoord jij die vraag?
Nou ja, het klinkt een beetje als een uitvlucht, maar ik ben meer geïnteresseerd in die zoektocht van welke vragen zijn er en hoe gaan verschillende mensen daarmee om, dan dat ik denk, ik moet antwoord hebben op één specifieke vraag.
En vanuit jezelf als kunstenaar zijnde, je hebt natuurlijk ook een mening daarover.
Ja, maar het is wel zo dat ik in mijn werk vrij ver van de schilderkunst afsta. Dus ik heb zelf nooit geschilderd, dus ik weet ook eigenlijk niet hoe dat is om dat te doen.
Want het is wel medium specifiek, denk jij?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat een werk altijd een idee heeft, maar dat de uitvoering wel degelijk een heel groot deel van de kwaliteit is.
En dan toch even, stel dat jij hem zou moeten restaureren. Welke kant was je opgegaan?
Ik ben wat dat betreft een hele wonderlijke kunstenaar, want ik geloof niet zo erg in het unieke object. Of in ieder geval, ik heb een keer tijdens ik had een tentoonstelling, deed ik me aan mee in het Stedelijk Museum ook. En dat was een, er stond een meubel van schuim, van blauw schuim. En dat werd ook vernield, per ongeluk, door een bezoeker. En het Stedelijk belde mij helemaal in alle staten op. En die zei, er is iets verschrikkelijks gebeurd. En kom alsjeblieft kijken. Nou, het was helemaal met rood-wit lint afgezet. Het was echt een soort crime scene. En toen kwam ik binnen en toen zei ik, god, ziet er eigenlijk wel spectaculair uit. We kunnen het niet gewoon laten liggen zo. En dat was zo, voor dat museum, zo'n rare schok dat je dat ik mijn oorspronkelijke intenties zomaar losliet en zei van, hé, maar dit is ook een heel interessant stilleven.
Ja.
Dat ze zeiden, nee, dat willen we niet. Toen heb ik het nog wel gefotografeerd, zoals het was. Maar ik denk dat ik geneigd zou zijn om zo'n doek zo te laten en de reacties eromheen en eigenlijk alles eromheen te betrekken bij wat er op dat moment dan te zien is.
Ja.
Namelijk een gewond kunstwerk.
En hoe wij daarmee omgaan zegt natuurlijk heel veel over de manier waarop we überhaupt met kunst omgaan.
Ja. Ja, want het sacrale van zo'n werk in de erezaal, waarbij het museum een soort kerk is en dat abstracte schilderij een soort Jezusfiguur, dat heeft heel veel mensen, dat stuit veel mensen tegen de borst. En dat vind ik jammer, maar ik denk ook, wat kan je doen om mensen te betrekken? Om ze meer het gevoel te geven dat er niet zoveel te snappen is, maar dat je er zelf iets mee kan doen.
En als dat je kunstopvatting is, dan maakt het natuurlijk niet zo heel veel uit dat werk beschadigd zou zijn. Maar dan maakt het ook eigenlijk niet uit dat er een replica zou komen te hangen. Toch? Dan ben je eigenlijk een heel conceptuele kunstenaar.
Ja, maar ik geef wel toe dat het dan iets anders is. Want Newman heeft wel degelijk iets anders geprobeerd. En die wilde ook echt wel wat anders. Dus op dat moment ben ik de kunstenaar geworden. Maar zijn intenties, ja, daar moet je ook iets mee.
Ja. Je kan ook zeggen, het is heel goed dat die mensen die boos worden op zijn schilderij, dat die zich laten horen. Dat die zeggen, hey, wij willen ook meedoen met kunst. Klinkt een beetje infantiel zo, maar wij willen ook toegang hebben.
Ja.
Waarom sluiten jullie ons buiten? Snap je dat gevoel en ben je daarvoor?
Ja, want wat ik ook vond in het archief, waren brieven van eigenlijk hate mail, maar vroeger ging dat natuurlijk per brief. Wat heel leuk is, omdat je dan al die handschriften ziet. En ansichtkaarten en hele lange brieven en korte brieven van mensen die zeiden van, ik ben dolblij dat iemand eindelijk heeft gedaan waar ik al jaren van droom. Namelijk dat werk is gewoon keihard kapot maken. En dan heb ik later gekeken van, wie zijn die mensen? Dat waren gewoon keurige mensen uit Berg en Dal, weet je wel? Ja, het is een beetje zoals het nu op internet gaat.
Ja.
Achter de engste scheldkanonades zitten ook gewoon huisvrouwen en gefrustreerde witte mannen, zeg maar.
En hele keurige.
Keurig, ja, keurig tussen aanhalingstekens, ja.
Hoe is dat voor je eigen werk eigenlijk? Ben je daarmee bezig? Wil je een soort van, om als een modewoord te gebruiken, inclusieve kunst maken waar iedereen toegang toe heeft?
Iedereen die wil, die geïnteresseerd is, moet denk ik wel iets vinden waar die aan kan haken. Ik denk niet dat je voor iemand die helemaal niet geïnformeerd is of niks van kunst weet, meteen alle lagen van een kunstwerk kan openbaren. Maar je kan wel iets maken wat sowieso prikkelt, waarvan iemand denkt, hey, wat zie ik eigenlijk?
Mm-hmm.
Dus ik probeer wel altijd ook visueel iets te doen waardoor mensen iets herkennen, maar het misschien net op een andere manier tot zich krijgen.
Dus een soort van instapniveau moet er altijd in zitten in zo'n werk.
Ja, er moet iets zijn wat je aantrekt. Ook al mis je allerlei kennis die het misschien verdiept voor je. En dan kan je geïnteresseerd raken en dan kan je denken, oh, ik ga er eens iets over lezen of ik ga meer werk kijken van die kunstenaar. Dus dat helpt wel.
Je hebt in 2011 in het Nederlands paviljoen bij de Biennale van Venetië ook nog drie versies opgehangen van dit werk, hè? Reproducties.
Ja.
In de originele staat, zo te zeggen. In de beschadigde staat en in de gerestaureerde staat. Replica's uiteraard.
Ja.
Wat wil je daar ook mee zeggen van, al die drie stadia zijn onderdeel van het werk? Die horen erbij?
Ja, het is, je zou bijna kunnen zeggen dat het een soort filmische oplossing is om, ja, om die verschillende fases in het leven van dat schilderij te laten zien. En het zegt voor mij heel erg dat er in zo'n leven een aantal dingen gebeuren. Dat het niet statisch is. Ik denk dat ik heb, en daarom ben ik misschien ook gaan filmen. Ik vind het statische aspect lastig. Ik vind het mooi als werken eigenlijk zelf ook transformeren in de tijd. En dat is voor de kunstmarkt natuurlijk de hel. Want zo kan de kunstmarkt niet functioneren. Daarom ben ik ook de slechtst verkopende kunstenaar van Nederland. Maar ik vind het heel mooi als een werk, ja, bijna als een levend wezen, ook verandert.
En is er iets wat je kunt doen bij het maken van een werk wat zoiets uitdaagt? Of wat het voorbereidt op zo'n leven?
Bij mijn werk gaat het eigenlijk een beetje vanzelf. Ik heb bijvoorbeeld ooit eens op de vraag of ik een lezing over mijn werk wilde houden. En die lezing moest gaan over werkelijkheid en fictie. Heb ik een actrice gestuurd. Die heeft de lezing gehouden alsof ze mij was. Dat ging heel vreemd, want die actrice wist niks over mijn werk. Dus het was een hele wonderlijke toestand. Omdat het publiek dacht, wie is die vrouw en waarom zegt ze zulke stomme dingen? Vervolgens werd ik gevraagd om dat experiment nog een keer te doen. Maar toen dacht ik, ja, ik heb het al gedaan. Dus toen heb ik een andere actrice het filmpje laten zien van die eerste keer. En daarover laten vertellen. En die eerste actrice was een vrouw die helemaal niet op mij leek. Maar die tweede actrice die leek wel op mij. Dus daarmee werd er ook weer een soort verwarring gezaaid. Over of die tweede nou... Ja, die mensen dachten, nou, die tweede, dat is dan Barbara Visser die vertelt over die actrice. Maar zij was dus ook een actrice. Toen werd ik jaren later weer gevraagd om het nog een keer te doen. En toen heb ik er ook weer een laag overheen gelegd. Dus het wordt een soort gestapelde werken. Het is een soort groeimodel.
En wat voegen dan al die kopieën toe, zeg maar? Waar zit hem die betekenis voor jou?
Nou, ik vind het wel mooi als je... Als de geschiedenis niet iets is wat ligt te verstoffen in een la of in het depot van een museum. Maar dat het iets is wat je meeneemt in een volgend stadium. Dus in die zin is het ook, is het eerder dan terugkijken, is het de geschiedenis naar het heden halen.
Ja.
En daarmee weer iets proberen te zeggen.
En zeg je daarmee ook dat hoe verder iets in het verleden ligt, hoe meer het wegzakt en hoe minder het van belang is? Het is ook een soort van urgent maken natuurlijk, door terug in de tijd naar het nu te trekken.
Ja, het is misschien ook wel in de letterlijke zin conservatief dat je dingen bij je wil houden of dingen wil vasthouden. Maar ja, sowieso het hele idee van geschiedenis of objecten die we maken om dingen te onthouden, is natuurlijk al een soort, ja, is het fictionaliseren van onze eigen geschiedenis. En dat vind ik wel heel mooi dat we dat doen. En ik vind het mooi om dat te erkennen. Om daarvan te zeggen, dat doen we. En dat is eigenlijk onze aandoenlijke poging om iets vast te houden van waar we geweest zijn.
Ja, aandoenlijk is wel een mooi woord daarin, ja. Dus gedoemd te mislukken ook, uiteraard.
Ja.
Je vecht tegen de bierkaai en uiteindelijk verliest iedereen het.
Ja, nou ja, ik heb ook wel eens een socioloog of een antropoloog. Wie was het? Gerard Rooijakkers? Nee, misschien is hij wel etnoloog.
Een loog in ieder geval.
Ja, die zei dat eigenlijk onze geschiedenis veel duidelijker wordt weergegeven door ons afval dan door onze kunstschatten. Als je over honderden jaren gaat kijken van God, wie waren die mensen in 2017... Dan kan je kijken naar het goud en het zilver. Maar je kan ook kijken naar de blikjes cola en de plastic bekertjes. En nou ja, als je het over cultuur hebt. Cultuur, je hebt natuurlijk de neiging om alleen de highlights te bewaren. Net als je foto's maakt van verjaardagen in plaats van de foto wanneer iemand ziek in bed ligt. Maar eigenlijk is het allebei belangrijk.
Ja. Ja, zeker. Heb jij een idee bij welke stroom jouw werk het liefst zou moeten horen? Moeten die bij de highlights of bij de gebruiksvoorwerpen?
dat is wel een gewetensvraag. Iets wat toch wel veel kunstenaars ook doen, is dat ze de alledaagse dingen proberen in het bijzondere te trekken. Dus ja, eigenlijk probeer je het toch weer allebei te doen.
Je wil ze allebei, hè?
Ja.
We gaan even naar Aafke. Die zit driftig te tekenen. Ik hoor allerlei, wat zijn het? Stiften, denk ik, hè? Aafke, klim even naar de microfoon. Waar ben je nu? Wat heb je?
Ik ben aan het visualiseren wat er gezegd wordt. Op een abstracte manier eigenlijk op dit moment.
Heel goed.
En er worden mooie dingen gezegd, mooie beeldende woorden.
Dus, wat valt erop, noem eens iets?
Ja, gelaagdheid. Toch ook wel veel over het werk in het begin, over Barnett Newman. Dus ik heb ook veel gebruik gemaakt van rood, blauw en geel.
Omschrijf even wat er voor je ligt, voor de mensen die luisteren.
Ja, we zien hier het werk van Barnett Newman. Eigenlijk was dat het begin van de tekening. En die is ook letterlijk op zijn kant gedraaid, omdat we het hadden over de poster waar Barbara mee gespeeld had. En ik heb een trap getekend, omdat het werk ook wel voor haar een hoogstaand werk is. Dus ik vond dat weer een mooie verbeelding.
Ja, zeker.
Ik hoorde op een gegeven moment het woord van de dat jij een werk had in het stedelijk staan en dat daar een lint omheen stond. Dus dat lint heb ik verbeeld. En de vernieling van het werk van Barnett Newman ook. Heb ik eigenlijk de scheur verbeeld. Maar die transformeert dan weer naar een mond. Omdat we het daarover hebben. Dus het komt uit onze mond. En toch die transformatie. Ik hoor ook vaak het woord, niet letterlijk transformatie, maar ook waar het ging over de actrices die ingehuurd worden. Vond ik dat ook wel een beeldend interessant woord. Ja.
Is dit trouwens een werkproces wat jij vaker doet? Zet je wel eens de radio aan en ga je op basis daarvan iets maken? Of is het helemaal nieuw?
Nou, ik begin eigenlijk niet. Nog niet vaak heb ik dat gedaan dat ik zo begin. Ik begin wel vaak met tekst. Dat ik iets heb gelezen en dat ik daar dan op ga reageren. Maar dit is voor het eerst dat ik echt op geluid reageer, ja.
Nou, heel leuk. Spannend.
Ja.
Ik ben heel benieuwd wat je nog meer gaat maken. We beginnen een nieuw blok. Begin jij dan een nieuw vel of hoe werkt het?
Nee, ik ga verder met dit vel, maar ik ga wel hier weer op reageren en op wat er gezegd wordt. Dus.
Oké, te gek. Nou, dankjewel. Ja. Ga lekker verder, zou ik zeggen. Barbara, herken jij dingen al van... Dit zou zomaar een nieuw filmposter kunnen worden, zit ik me ineens
te bedenken. Nou ja, ik zit te kijken, zeg. Maar ik durf nu ook niet meer te praten, omdat ik denk, kan ze daar wel iets mee?
Oh zo, ja, zeker. Ja. Roep even een paar keer geel, dan kan ze geel gebruiken.
Ja. Leuke kleur erbij.
Hey, ik beschreef aan de hele lange inleiding aan het begin van de uitzending al de setting van jouw film, Manual to the Patient Artist, uit 2015. Hè? Videofragmenten uit je eerdere werk en een acteur die voorleest uit jouw psychoanalytisch dossier. Ik had daardoor een beetje het gevoel dat ik jou al kende van tevoren. Dat je nu hier zo zit, dat ik weet, oh ja, ik weet al wat voor type jij bent, want ik heb naar dat werk gekeken. Is dat terecht?
Nou, je weet in ieder geval hoe een psychiater naar mij kijkt.
Ja, en dat zijn echte teksten, daar heb jij niks aan veranderd.
Nee, maar ik heb wel een keuze daaruit gemaakt, mm-hmm. Want het was nog wel wat langer dan dit. Het was oorspronkelijk was de vraag of ik een tentoonstelling wilde maken die een zelfportret was. En voor een kunstruimte in Londen. En die curator die vroeg of ik een aantal werken wilde laten zien waar ik zelf in voorkom. Want ik heb bijvoorbeeld ook wel eens een gastrol gespeeld in een Litouwse soapserie als kunstwerk. En ook... Zeg maar, in het begin van mijn carrière was ik daar veel mee bezig. Van ja, hoe representeer je jezelf? Of hoe representeren mensen zich? En wat betekent dat? En toen dacht ik, ja, oude koeien uit de sloot halen, oude werken laten zien. Had ik eigenlijk niet zoveel zin in. En toen bedacht ik van, goh, wat zou er eigenlijk in dat dossier staan? Want dat lees je zelf nooit. Dat is iets wat achter de schermen gebeurt als je in therapie gaat, bijvoorbeeld.
Ja.
En ik was dus benieuwd hoe een portret of een zelfportret. Het loopt een beetje door elkaar. Want hoe anderen je zien, bepaalt ook wie je bent, vind ik.
Hmm.
Het is niet alleen maar een zelfbeeld. Dat is eigenlijk zoiets. Vind ik eigenlijk heel abstract. Want vaak hoe je denkt dat je bent of hoe je op anderen overkomt, dat is ongelooflijk. Er zit een ongelooflijk verschil tussen.
Ja.
Dus ik was heel benieuwd en ik vroeg fluitend dat dossier op. En het was al jaren oud, dus ik dacht ook van, grappig om dat eens terug te lezen.
Ja.
En toen had ik 6 weken gewacht en 17,25 betaald. En toen kreeg ik het dan. Het was toch wel best een dik pak papier. En toen kon ik natuurlijk niet laten om het toch meteen te gaan lezen. En dan schrik je echt kapot.
De teksten zijn ronduit negatief.
Nou ja, je denkt gewoon, die vrouw is knettergek. En misschien ben ik dat ook wel. Maar
je hebt het wel aan
de wetenschap. Het is wel heel gek dat dingen in je karakter waarvan je denkt, ja, dat hoort gewoon bij mij en soms heb ik er last van en soms niet. Dat wordt echt beschreven als pathologie, als gewoon, dit is een... Dus iemand die heeft echt grote problemen.
Ja, nou, ik heb even een bloemlezing gemaakt.
Oh mijn god.
Je zou slecht kunnen omgaan met een hoop prikkels en stress uit het dagelijks leven.
Neiging... Nou, dat lijkt me heel menselijk.
Nog niet relativeren. Neiging tot emotionele uitbarstingen. Minder dan andere mensen in staat om met obstakels om te gaan. Ik vind het nogal... Er staan heftige dingen in.
Ja, zeker.
En vooral, ik kwam continu terug, minder dan andere mensen... Kun je dit? Of minder?
Ja, maar wie zijn die andere mensen dan? Dat vind ik ook zoiets wonderlijks.
Maar was dit een zelfonderzoek? Waarom jezelf zo blootgeven eigenlijk?
Nou, de vraag die ik ook stel is, geef je jezelf daarmee bloot? Want dit is hoe iemand anders jou ziet. Mm-hmm. Dus in feite, het is wel heel confronterend als iemand dat over je schrijft. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, dat is wat zij hebben gezien. En hoe waar is dat dan?
Ja, precies. Je trekt ook in de autoriteit misschien.
Ik moest daar een Rorschach-test maken. Nou, ik weet niet of je weet wat dat is, maar dat is zo'n inktvlekkenboekje. Mm-hmm. Waar je dan iedere keer zo'n vlek voor je krijgt en dan moet zeggen wat je daar allemaal in ziet. En ja, ik zei, dat is te moeilijk voor mij, want ik ben kunstenaar en ik werk natuurlijk met beeld, dus ik kan er van alles in zien. Ik kan er allerlei fallische symbolen in zien, ik kan er allerlei dieren in zien, maar ik ben te bewust van beeld om daar onbevangen iets mee te doen. Hmm. En het feit dat ik dat niet wilde doen, dat was voor hun echt een teken, daar gingen echt alle alarmbellen van rinkelen.
Psychopaat.
Ja, en toen dacht ik, jongens, ik probeer gewoon iets uit te leggen. Maar het was bijna alsof je in een soort slechte film terechtkomt, waar je probeert iets uit te leggen en alles wat je zegt wordt dan tegen je gebruikt. Ja. Weet je, alles is dan, ze wil het niet maken. Nou, dan is ze wel heel erg van het pad. Nou, en toen dacht ik echt, wat is dit, joh?
Dus eigenlijk, als ik je goed beluister, neem je het ook niet zo heel serieus wat eruit komt?
Nee, bijvoorbeeld zo'n test, daar denk ik echt van, dat is een soort koffiedik kijken waar ik van denk, nou, volgens mij is dat wel passé.
Maar even voor de goede orde, je bent er wel naartoe gegaan, toch? Daar heb je misschien ook zelf voor betaald? Of zie ik het verkeerd?
Nou, ik was wel verzekerd.
Ja, maar...
Nee, maar ik ben er natuurlijk wel naartoe gegaan op een moment dat ik het niet zag zitten. Dat ik echt dacht van, goh, hoe moet ik verder? Ja. Dus ik had wel degelijk problemen. Het is niet
en
dat
je
ik...
zag de waarde er ook van in. Dat is ook eigenlijk wel...
Nou ja, je krijgt dan al die tests omdat ze willen kijken wat er met je aan de hand is. Ja. Ik denk, een goed gesprek is natuurlijk veel beter dan 40 vragenlijsten invullen.
Ja, oké.
Dat is dan de manier waarop ze dat doen.
Maar ergens zegt het ook iets over de autoriteit die zo'n instituut heeft, of psychiaters hebben. En we zeggen dus blijkbaar, jij bent bovengemiddeld in staat om in te schatten wat voor persoon ik ben. Ik vertrouw dat jou toe.
Ja, soms moet je wel. Mm-hmm. Maar als je dan het resultaat leest, dan kan je ook afvragen... Nou ja, dan durf ik daar ook wel vraagtekens bij te zetten. Daar kan je ook weer van zeggen, ja, maar dat
hoort
ben
bij
jij.
De symptomen.
Dat hoort bij, hoort bij het ziektebeeld. Ja. Ja, dat kan je doen, ja.
Maar zeg je daarmee eigenlijk... laat ik het open vragen. Wie bepaalt wie jij bent? Bepaal jij dat zelf in eerste instantie? Of moet je dat door anderen laten afmaken?
Nou ja, ik denk dat... in mijn geval... en in het geval van veel anderen ook... dat wie je bent... is een gevolg van een soort aanleg, van de cultuur waarin je opgroeit, van het gezin waarin je opgroeit, van dingen die je overkomen. Ja, dat is ook een bewegelijk iets, een zich ontwikkelend iets. En ja, er zijn zoveel factoren die daarbij een rol spelen. Het is heel moeilijk om te zeggen, dit is die persoon. De vraag is er een kern of is er een... Ik heb natuurlijk toch wel veel over gepraat met psychologen en andere types. En dan krijg ik bijvoorbeeld te horen dat de hele vrije opvoeding, waar ik dan het product van ben, dat leidt tot bepaalde dingen. Tot grenzeloosheid of tot weinig basisgevoel, weinig kompas. Nou ja, ze hebben allemaal van die woorden, hè, daarvoor.
Maar dat zou dan wetmatig zijn, zeg maar. Dus daar zitten wel, dat is bij zoveel mensen waargenomen dat het wel. Dat
ja, er zitten wel patronen in.
Ja. Maar dan is natuurlijk ook de vraag binnen de context van dit werk: hoeveel neem je daarvan aan? En wat zijn andere factoren die nog meer jouw beeld bepalen? Is dan bijvoorbeeld jouw werk, wat in dezelfde film zit, ook zo'n factor? Dus zeg maar de opeenstapeling van al jouw vorige acties?
Nou, wat ik wilde proberen is kijken wat er gebeurt als je die werken laat zien die ik door de jaren heen gemaakt heb. En je hoort daarbij de tekst van dat dossier. Of je dan... Je gaat dat aan elkaar koppelen. Want zo werkt film. Je doet een geluid bij een beeld en ineens lijkt het alsof het altijd al bij elkaar hoorde, terwijl het los van elkaar is ontstaan.
Ja.
Dus dat vond ik interessant om te proberen. En het werkte ook heel goed. Want ineens zag je in iets wat er eigenlijk heel grappig uitzag, zag je ook weer een soort gekte. En die was er anders niet. Dus dat is heel...
Dat is natuurlijk de grote vraag. Maakt die verwevenheid van die twee sporen jou completer? Komt dat dichter bij wie jij echt bent? Of maakt het een soort raar bijproduct wat het verder afdrijft van jouw kern? Hoe zou
nou ja, beantwoorden? Het zijn allebei elementen die ik uit de werkelijkheid haal. Maar uiteindelijk is het toch allemaal ook een verzinsel. Ja, we ontkomen er niet aan dat alles wat we doen toch een verzinsel is.
Ja, en... Je zou kunnen zeggen, als je dit als zelfonderzoek en zelfportrettering ziet, dat is een soort hedendaagse ziekte. Hè? Dat doet iedereen op social media, iedereen is zijn eigen bedrijfje wat hij ook moet promoten. Hè? En
ja.
waar hij een gezicht voor moet ophouden naar de buitenwereld toe. Hoe kijk je vanuit dat perspectief naar dit werk?
Ik heb het idee dat het daar heel weinig mee te maken heeft. Want nou, ik ben misschien iets te oud om echt social media kenner te zijn.
Hmm.
Maar zo'n werk wat ik maak is veel meer onderzoek naar beeld en representatie en identiteit. Terwijl ik vermoed dat heel veel Facebook of heel veel social media toch gaat over promotie. Vooral over echt een hele duidelijke keuze van nou, dit wil ik van mezelf laten zien en dit vind ik, dit is goed en mooi en gaat me iets opleveren. Terwijl ik met dat werk, ik heb ook wel gedacht van Jezus, moet ik dat wel doen?
Ja, heb je de nadelige effecten van ervaren?
Nee, de eerste persoon die binnenkwam en dat werk zag, die barstte in tranen uit. En dat vond ik eigenlijk, dat had ik nog nooit gezien bij een werk van mij. En toen dacht ik, jeetje, dat is eigenlijk wel bijzonder.
En weet je waarom dat was? Heb je dat nog
gekeken? Ja, want het was iemand die ik kende. Het was een Engelse of een Ierse vrouw, die een schrijfster. En ik vroeg het ook. En ja, ze kon het niet zo goed uitleggen, zei ze, maar... ze vond het heel aangrijpend. Misschien herkende ze ook wel iets, dat weet ik niet. Maar ja, dat die eigenlijk die hele kille taal van zo'n dossier, waarin je wordt ook nooit bij naam genoemd, je bent altijd een nummer en het ziektebeeld en weet je, alles wordt in een soort vaktaal vertaald.
Ja.
Dat zij opeens zich realiseerde, daar zit een echt persoon onder die gewoon pijn heeft of zich heel slecht voelt. Of die vaststelling die ze daar opeens had, dat inzicht. Ik denk dat het dat was.
Ja, kan natuurlijk ook zijn dat het juist die kunstmatige vorm is. En waar we het eerder ook over hadden, de verhaaltjes en de kunstvormen die je voor jezelf optuigt om... herinneren door de tijd te gaan en om betekenis te geven aan dit leven, dat eigenlijk dichterbij komt dan het leven wat je zo gezicht tot gezicht hebt.
Dus ja, want dat is veel vluchtiger.
Ja.
Dat is misschien wel echter, gewoon wat je dagelijks meemaakt, maar dat verdampt ook meteen.
Ja.
En dat is natuurlijk, ja, dan ben je eigenlijk al bij de essentie van de kunst, dat je probeert iets vast te houden van dat ene moment wat je hebt op straat. Of ja, van die hele vluchtige dingen eigenlijk. Of die ene ontmoeting. Of,
Hoe kijk jij in dat licht terug op het afgelopen jaar? Als directeur zijnde van ITVA, heb je daar een andere versie van jezelf gezien die misschien ook weer eens een keer zijn weg zal vinden in die kunst?
Nou, ik had misschien wel liever een hele andere versie van mezelf gezien.
Want?
Nou ja, als directeur moet je een aantal kwaliteiten hebben die ik misschien wel ergens heb, maar die ik niet echt wilde toelaten.
Zoals?
Autoritair zijn of harde keuzes maken. Het zijn toch dingen waar ik altijd in mijn eigen praktijk redelijk makkelijk omheen kan sturen of leven. En als je dan bij zo'n organisatie zit, dan moet je gewoon op moment X moet je een beslissing nemen die niet voor iedereen leuk is of makkelijk of fijn. En als je dat moeilijk vindt, dan dat is heel lastig.
Ja, dat is zo'n context natuurlijk waarbinnen andere factoren jou een kant op duwen en bepalen wie je bent.
Ja.
Hoe leerzaam is dat?
Heel leerzaam.
Ik hoor het aan alles eigenlijk doorheen. Ja, want heb je dat ontwikkeld, dat autoritaire? Heb je dat kunnen ontwikkelen?
Nee, want zo ben ik gewoon niet. En het is ook natuurlijk, je hebt heel veel manieren van leiding geven. En het autoritaire model is misschien ook wel heel ouderwets. En helemaal niet, helemaal niet ter zake. Maar wel op die manier iets aansturen. Dat, als je dat nog nooit gedaan hebt, dan is dat echt wel best moeilijk. Zeker als daar net 30 jaar iemand anders heeft gezeten.
Ja, dat was de situatie. Hè?
En ik kwam binnen vanuit de beeldende kunst, waarbij toch wel logischerwijs mensen hun wenkbrauwen even omhoog gingen. Van, wacht even.
Je komt de film instappen.
Ja. Nou was ik wel een bekende van het festival en heb ik heel, heel veel affiniteit met de documentaire.
Mm-hmm.
Maar ik ben niet een insider. En ja, dat is toch best gek voor hun.
Gaat dit nog een plek krijgen in jouw werk? Ik bedoel, dingen komen terug bij jou, worden herhaald, krijgen een kopie. Komt hier iets van terug?
Dat moet haast wel, maar de vraag is of dat heel letterlijk is. Dat hoeft natuurlijk niet. Ik denk dat ik er niet een boek over ga schrijven. Maar
nee.
Het gegeven van zo'n biotoop waar allemaal mensen zo 15, 20, soms 30 jaar werken. Dat is iets heel wonderlijks eigenlijk.
Wat zegt dat over ons? Dat we er blijkbaar dat wij 30 jaar op zo'n plek zitten. Sommige mensen althans. Ik lang niet iedereen. Maar...
Nou, dat is of die plek is heel goed. Of dat werk is heel leuk. En het biedt veiligheid.
Ja.
Het is safe. Maar ik vond het bijzonder in een tijd dat... Ja, vroeger, weet je wel... Mijn vader heeft gewoon één baan gehad en dat was zijn werk. Maar tegenwoordig gaan mensen van de ene baan naar de andere. En je moet een beetje van alles kunnen. En je moet een beetje managen en je moet creatief zijn. En je moet goede communicatieskills. Mensen moeten ontzettend veel kunnen en veel zijn. En dan ook opklimmen via verschillende jobs. En daar is dat veel minder zo. Tenminste, er is een kern die er echt al heel lang zit.
Is dat ook iets wat je... Ik kan me voorstellen dat je ook... niet tegen de borst stuit, maar dat je denkt... Ja, dit is niet mijn scene. Als kunstenaar ben je dat natuurlijk niet. Zit je niet 30 jaar op één plek met dezelfde collega's en... Ga je eigen gang, doe je zelf onderzoek.
Ja, nou ja, het is vooral... dat je als kunstenaar gewend bent om het precies te doen zoals je wil.
Hmm.
En ja, om ook... vaak met niemand rekening te hoeven houden. En dat is natuurlijk heel anders in een organisatie.
Ja.
Dat er veel stemmen zijn en ook veel mensen met specifieke expertise. En die hebben weer hun eigen hang-ups. En het zijn ook persoonlijkheden natuurlijk.
Je bent weer vrij. eigenlijk.
Wat zeg je?
Je bent weer vrij, eigenlijk.
Ik ben eigenlijk weer vrij. Vanaf januari ben ik eigenlijk weer vrij, ja.
Ja, je kan weer, je kan weer lekker bezig zijn.
Ja.
Tot slot, ik lees op jouw website, onderzoek doen is eigenlijk het leukste deel van het hele kunst maken. Ik weet niet of dat nog steeds voor je geldt. Dat heb je in 2011 een keer geroepen. Het onderzoek vind ik het belangrijkste. Het werk, het resultaat zelf minder.
Ja, het klinkt een beetje als een cliché. Realiseer ik me nu ik het je hoor zeggen. Denk ja, god, onderzoek. Het heeft ook iets heel vrijblijvends. Hè? Als je als kunstenaar zegt van, oh ja, onderzoek. En dat hoef je nooit iets af te maken.
Ja, precies.
Maar het is wel echt zo dat, zeg maar, die tijd dat je aan iets werkt. Of het nou een jaar is of 2 jaar of een maand. Dat is wel de belangrijkste tijd. En als het af is, dan laat je het ook los of zo. Dan is het klaar en dan hoop ik dat anderen er iets mee doen of iets aan hebben. Maar dan is het voor mij, ja.
Niet meer zo interessant.
Nee.
Is dan het kunstwerk, het resultaat een soort noodzakelijk kwaad?
Nou, het is wel een punt, waar je, een soort geforceerd punt wat je in de tijd zet om te zeggen, nou, nu stop ik ermee en dit heeft een soort vorm die te begrijpen is. Maar echt af, ja, ik borduur er dan toch wel weer op voort. Dus ja. Echt af, ja, het is een kunstmatige manier van afsluiten.
Oké, nou, over afsluiten gesproken, allerlaatste vraag. Je hebt ook wel eens gezegd, vastleggen betekent ook fictionaliseren. Hè? Daar begon ik ook de uitzending mee. Dit gesprek is natuurlijk ook een vastlegging van wat wij met z'n tweeën aan het doen waren hier. En met z'n drieën, met Afrika erbij. Hoe kijk je naar de fictie in dit gesprek, zeg maar? Zitten hier ook, spelen hier rollen? Zijn hier rollen gespeeld de afgelopen 40 minuten?
Ik ken jou alleen in deze hoedanigheid. Dus ik neem aan dat dit jouw professionele rol is. Maar,
ja, ik ga niet aankondigen het over straat. Nee. Dat is, nee. En hoe kijk jij daarnaar voor jezelf?
Nou, ik probeer wel om heel eerlijk te zijn. Ik probeer niet om me anders voor te doen dan ik ben. Maar ik maak natuurlijk wel degelijk keuzes in wat ik wel en niet zeg. Dus ja, in die zin is het allemaal editen. Is het allemaal monteren van je eigen leven.
Ja, ik kan me ook voorstellen dat jij er nog net iets bewuster mee bezig bent. Ook omdat het in je werk zo terugkomt, die verschillende.
Ja, maar op een gegeven moment word je er zo gek van dat je ook maar gewoon vanuit je gevoel moet spreken.
Okay.
En, maar daar moet je een beetje ouder voor worden dan. Of ik, althans.
Ja, dat is een interessante halte. Daar ben ik dan nog niet. Maar wellicht.
De anderen hebben dat van zichzelf, hè?
Ja, dat is waar. Ik ben heel benieuwd hoe jij het afgelopen jaar ook weer verwerkt in je toekomstige werk. Daar gaan we vast nog meer over horen.
Ja.
Dank voor dit gesprek in ieder geval.
Graag gedaan.
Aafke, dan zit voor jou ook de tijd erop.
Ja.
Pen en neer, zou ik bijna zeggen. Wat heb je gemaakt?
Ik ben eigenlijk verder gegaan met waar ik was toen we elkaar net spraken. En ik ben weer gaan reageren. Wat ik interessant vond was de gedachte van dat je zelf naar jezelf kijkt en hoe anderen naar jou kijken.
Ja.
En hoe dit te verbeelden. En ook het gegeven fictie en realiteit vond ik interessant.
Hoe heb je dat beeldend vertaald?
Ja, ik heb hier, omdat ik wist dat het werk waar we het over hadden ging, speelde zich af in een decorsetting met zwarte muren eigenlijk. Dus die heb ik hier verbeeld. En wat er buiten die muren gebeurt, heeft stippellijntjes. Dus dat verbeeldt dat het eigenlijk een andere realiteit is dan wat er binnen die muren is gebeurd.
Alright.
Nou, dus op die manier.
Ik heb nog veel meer zie ik verschijnen, maar dat hou ik eigenlijk als sneak, als teasertje eigenlijk voor de mensen om vooral naar MrMotley.nl te gaan en te kijken wat je ervan gemaakt hebt.
Mm-hmm.
Heel, heel tof. Leuk. Dank dat je met ons het experiment aan wilde gaan. Je hebt het nieuwe seizoen bij deze geopend. Dank je wel.
Ja, ik vond het ook leuk.
Dank je wel. Hey, en dan gaan wij door met Voor de Kunst. Die sluit natuurlijk zoals vertrouwd onze uitzending af. De crowdfund-site waarop mooie projecten staan die gesteund kunnen worden. En deze week zijn dat ontwerpers Anna Lichtenberg en Mats Horbach. Zij maakten een boek waarin visueel wordt duidelijk gemaakt hoe mensen met dyslexie teksten zien. Wat ik echt een briljant idee vind. Ik vind eigenlijk wonderlijk dat nog niet bestond. Anna, eerst maar aan jou eens even vragen. Hoe kwam je op dit idee?
Ik ben de gelukkige dyslect van ons tweeën.
De gelukkige dyslect? Is het een zegen?
Nou, zover zou ik niet willen gaan. Oh, okay. Het is niet alleen maar erg.
Okay.
Het is ook best wel leuk.
Ja, okay.
Maar ik heb altijd, toen ik kleiner was, best wel moeite gehad met uit te leggen wat het is. Want als je dyslexie noemt, dan denkt iedereen, oh ja, dat is langzaam lezen en veel spelfouten maken.
Ja.
Maar dat is natuurlijk niet wat ik heb. Dat is wel wat ik doe, maar ik heb eigenlijk iets anders waarvan dat een deel gedeeltelijk het resultaat is.
Okay.
En toen zijn we eigenlijk een project gaan doen over dyslexie, van wat is het dan wel. En dan best wel snel, toen we ook met middelbare scholieren en basisscholieren aan de slag gingen, ontdekte ik dat het voor hen ook heel moeilijk was om te vertellen wat ze hadden.
Doe je dat? Hoe leg je dat uit? Doe eens alsof ik een basisschoolleerling ben.
Nou ja, wat zij zelf ook constant hoorden is, je leest langzaam en je maakt veel spelfouten. Hm. Dus zij gaan ook vertellen, ik lees langzaam en ik maak veel spelfouten. En op het moment dat je niet verder komt dan dat, kun je ook geen andere hulpvraag bieden. Terwijl wat we zijn gaan doen met dyslecten zelf, zijn we gaan kijken naar allemaal gekkigheden die we hadden. En bijvoorbeeld heel veel dyslecten halen links en rechts door elkaar. Of bijvoorbeeld of een tekst in of op het papier ligt. Als je een dyslect vraagt, zal die altijd antwoord geven. Terwijl mensen denken, de tekst is toch gewoon op papier gedrukt. Dus daar zit helemaal geen ruimtelijk element in. Maar op het moment dat je daarover start, herkennen ze opeens allemaal dingen die blijkbaar ook toch iets met dyslexie van doen te hebben.
Want wat is het precies in de hersens? Laten we dat dan meteen maar uit de weg ruimen.
Daarover is afgesproken in de wetenschap dat ze het niet zo goed weten. Er zijn een aantal verschillende onderzoeken die allemaal iets anders zeggen. Dus er zou een verbinding mis zijn, er zou een hersengebied onontwikkeld zijn, er zouden andere verbindingen gelegd worden, er zou iets in de kogeltjes in je oog verkeerd zijn. Er zijn heel veel antwoorden op. Wat je ook ziet in de wetenschappelijke onderzoek heel vaak, dat de controlegroep iets anders zegt dan de basisgroep.
Okay.
Omdat er gewoon zoveel diversiteit is. Dus daarom wilden we ook wel de wetenschap gebruiken, maar niet zozeer nog een keer wetenschappelijk uitleggen wat het is, maar juist erover hebben, hoe ervaar je nou taal? Wat is het nou waar alle dyslecten tegenaan lopen, los van wat gebeurt er in hun hersenen?
Ja, precies. Nou, dan zit hier ook nog jouw compaan. Jij hebt geen dyslexie, hè?
Nee.
Snapte jij, voordat je begon te schetsen en begon te werken, waar het om ging?
Nou, wat me vooral is opgevallen is dat ik dacht ook dat het gaat om langzaam lezen en veel spelfouten maken.
Ja.
Ik bedoel, hè, dat is gewoon de archetype definitie ervan. Maar ik kwam bijvoorbeeld ook tegen dat Anne ook gewoon totaal niet leest wat ze net heeft geschreven, maar altijd leest wat ze van plan was om te gaan schrijven.
Okay.
Dus als zij haar tekst naleest, nooit haar fouten ziet.
Ja.
Dus bijvoorbeeld in onze campagnefilmpje heeft zij de filmpje ondertiteld zonder spellingscontrole.
Ja.
En op het laatst staat er in de ondertiteling dat wij de eerste 400 stuk willen drukken. Alsof we die kapot willen maken. En ik vond het een hele leuke zin, dus ik moest lachen. En zij dacht, maar waar lach je nou om?
Ja.
En ik moest het echt aanwijzen voordat zij pas zag dat er een fout in de zin stond.
Anne, is het trouwens oké dat wij hier zo hard om lachen?
Ja, het is oké. Ik ben er heel erg aan gewend dat hier overal om gelachen wordt. En ik kan er ook steeds beter zelf heel hard om lachen.
Ja.
Okay. Het is eigenlijk gewoon een cadeautje.
Soms is het gewoon een cadeautje, ja.
Als je er zelf ook zo relaxed in staat, wel
ja,
natuurlijk.
Ja.
Hey, hoe hebben jullie het vormgegeven? Geef eens een paar voorbeelden van hoe je dat hebt aangepakt.
We hebben dus een boek gemaakt. Want we hebben heel erg de talige beeldentaal gebruikt. Dus het boek is ook alleen maar zwart-wit. De tekst is alleen maar zwart. Alle beelden die niet met taal worden weergegeven zijn wit. Dus die komen uit het papier of zitten in het papier. Maar wat we gedaan hebben vooral ook is inhoudelijk schrijven wat er gebeurt. Maar de tekst zodanig vormgegeven dat hij ook doet wat we beschrijven.
Ja, bijvoorbeeld, dat je het effect krijgt wat je
precies.
Leest.
Ja. Veel dyslecten lezen bijvoorbeeld maar een kort stukje van het woord. En daarna kijken ze eigenlijk niet meer. Dus dan gokken ze wat er staat. Nou ja, dat hebben we ook laten zien door bijvoorbeeld de tekst weg te veden. Of veel dyslecten zullen herkennen dat als ze een stukje lezen, dat er dan het gevoel hebben dat de tekst gaat bewegen. Wat we bijvoorbeeld met een eye tracker ook echt getest hebben, wat er dan gebeurt met je ogen. Maar juist dan denkt iemand, wat betekent dat nou, dat de tekst gaat bewegen? Maar op het moment dat je laat zien dat als er gewoon kleine verspringingen in zitten, hoeveel zwaarder het dan is om te lezen. Nou ja,
dus
zo
eigenlijk,
kun je eigenlijk
moet je voor je zien dat de teksten deels over elkaar heen gedrukt zijn.
Ook, en bijvoorbeeld ook reeksen van alleen het woord dyslexie of het woord fonetisch. En dan ook als niet-dyslecten dan allemaal verschillende spellingsopties zien, dan gaan ze erover twijfelen. We hebben bijvoorbeeld één print gemaakt met gewoon een hele lijst met dyslexie, wat al niet een heel makkelijk woord is.
Het woord dyslexie?
Precies, ja. En dan hadden we allemaal mensen in de studio tijdens de laatste Dutch Design Week. En dan is hele gesprekken erover, ja, dan zal het wel de eerste zijn. Gewoon dat de eerste is die ze zien, gaan ze ervan uit, nou, die zou dan wel goed zijn. Want het is dan opeens wordt het moeilijk om de goede daaruit te halen. Want je woordbeeld wordt bevraagd. Terwijl voor elke andere weltalig persoon is het automatisch wat goed is. Behalve als je erover gaat nadenken, dan wordt het gek.
Wat was, Mats, voor jou de grootste eye-opener? En hoe is die vertaald naar beeld?
Nou, wat ook een hele grote eye-opener is, is we hebben bijvoorbeeld een keer een expositie vormgegeven over dyslexie met allemaal dyslectische kunstenaars. Mm. En als je dan iemand opbelt van hoe laat ben je hier, in plaats van dat ze 12:15 zeggen, dan beginnen ze een heel verhaal over de hele dag en wat er allemaal gaat gebeuren en wat er allemaal is gebeurd. Heel warrig.
Yeah.
Omdat ze zo in beelden denken, dat ze een filmpje in hun hoofd zien, dat ze zoveel meer informatie geven. En wat we bijvoorbeeld in een boek hebben gedaan, is dat we niet alleen het boek, de tekst wat erin staat, als informatie geven, maar ook hoe het boek eruit ziet. Hoe de informatie om het boek heen, alle beeldende eromheen, dat hebben we geprobeerd om ook te verwerken. Omdat dat ook informatie is wat dyslecten gebruiken om zo het talige te onthouden, bijvoorbeeld.
Ja, precies. Dus eigenlijk heb je een expres een overload van informatie in het boek gestopt.
Die ook niet per se iedereen eruit hoeft te halen. Want we hebben bijvoorbeeld elke hoofdstukje bestaat uit 4 pagina's. En er zitten als het ware 4 alineaatjes onder elkaar. Dus als je de pagina's doorslaat, voelt het als 1 tekst die je naar beneden leest. Maar juist dat hebben we per pagina gedaan, zodat de dyslect ook rustig kan focussen op, oké, dit is informatie 1 overlezen, dit is informatie 2 overlezen, dit is informatie 3, informatie 4. Dus zo hebben we eigenlijk beeldend veel meer niet direct informatie erin verstopt die wel voor dyslecten heel belangrijk is. Want vraag een dyslectisch kind hoe zijn biologieboek daaruit ziet. Nou, dat kan hij zo voor je natekenen. Maar waar het verhaal over ging, ja, dat is weer een ander verhaal.
Ja, het is een gek boek geworden. Maar hij moet natuurlijk nog uitgegeven worden. Daar gaat het geld om. Mats, wat hoeveel geld is er nodig en waarvoor?
Ons streefbedrag is 12.500 euro. En we hebben heel veel hulp van heel veel organisaties en al heel veel donateurs. En we hebben dat geld nodig om de eerste 400 stuks te drukken. En ook om een goede om productie klaar te maken. Om te zorgen dat de stukprijs van de boeken ook niet te hoog gaat. Dat er een goede introductie komt, zodat zowel dyslecten als niet-dyslecten weten wat ze met de inhoud kunnen. En dat ze ook, want we willen dat er een goed dialoog komt, zodat ze elkaar begrijpen.
Ja.
Van alle kanten moet het ook toegankelijk zijn. En daarvoor hebben we het geld nodig om af te maken en om het boek bij dyslecten en de mensen daaromheen te krijgen.
Dus het moet ook echt dienen om dyslexie breder bekend te krijgen en de kloof te overbruggen tussen twee partijen.
Ja, precies. Ja, want wat je ziet is dat je focust heel snel op wat er niet goed gaat. Net als zeg maar jouw vraag al van de gelukkige dyslect of niet. En je hebt mensen die zeggen maar je bent hartstikke creatief. Maar vooral tijdens schooltijd merk je dat. En daar willen we ook het liefst dat die terechtkomt bij families, bij docenten, op scholen.
Ja.
Dat ze gewoon niet er bang voor zijn. En dat er je niet alleen maar bezig bent met die kinderen goed door school te laten komen. Want je hebt wel wat aan meer tijd en dat minder spellingsfouten fout gerekend worden.
Mm-hmm.
Maar na school heb je niet meer tijd. Na school moet je het wel gewoon goed doen. Dus het heeft veel meer zin om te focussen op wat kan je wel, wat zijn jouw manieren juist om daar omheen te kunnen werken, om toch met taal om te gaan. En dat dat focus daar komt en er iets minder angst is over dyslexie, dat is het.
Succes met jullie project.
Dank je wel.
Leuk dat jullie er waren. Wij zijn er volgende week weer met Fiepke Machine, een jong talent. Graag tot volgende week.